Morgen. Fijn dat jullie er zijn. Ook de kijkers thuis. Fijn dat jullie met ons zijn woord willen openen. En er wat van willen leren misschien. Bemoedigd en vertroost te worden. Vorige week was het Pinksteren. En we hebben vol dankbaarheid stilgestaan bij de mogelijkheid om gedoopt en vervuld te worden met Gods geest. Wat een geschenk, mensen. En vandaag wil ik met jullie kijken naar de tijd daarna. Want hoe leef je als kind van God, gedoopt in Heilige Geest? En hoe ga je daar dan mee om? En Jezus die heeft daar een gelijkenis over verteld. Vlak voor zijn lijden en sterven. En we gaan lezen uit de Naardense Bijbel, Lucas 19, vanaf vers 12. Dus zegt hij, zomaar een mens, welgeboren, vertrekt naar een verre streek om het koningschap te aanvaarden en dan terug te keren. Hij roept een tiental van zijn dienaars en geeft aan hen 10 ponden. Hij zegt tot hen, handelt daarmee zolang ik op komst ben. Zomaar een mens, welgeboren, vertrekt naar een verre streek om het koningschap te aanvaarden en dan terug te keren. Hiermee doelt Jezus op zichzelf en de taak die voor hem ligt. Het koningschap aanvaarden. De macht van de dood overwinnen en zijn plaats als zoon van God naast God innemen. Hij weet waartoe de Vader hem geroepen heeft en hij is vastbesloten om die roeping te volbrengen. Ondanks al die tegenwerking vanuit het Rijk der Duisternis weet hij het zeker. Ik ga met Gods hulp dit volbrengen. Dit blijkt namelijk uit de laatste regel. Om het koningschap te aanvaarden en dan terug te keren. Weet jij waartoe hij jou geroepen heeft? En hoe vast besloten ben jij om die roeping met zijn hulp te volbrengen? Geroepen tot een leven geborgen in hem, in zijn gemeente. Geroepen om uit te groeien tot een geestelijk volwaardige zoon. Je mag geestverwant met God en met Jezus worden. En zie jij die roeping nog helder voor je? En ben je bereid om die te volbrengen? Deze mens die gaat vertrekken, roept een tiental van zijn dienaars en geeft aan hen 10 ponden. En zegt tegen hen, handelt daarmee zolang ik op komst ben. Deze mens heeft dienaren en geen slaven. Dienaren mogen namelijk zelfstandig handelen, slaven niet. En ze krijgen elk 1 pond. Of in andere versies van deze gelijkenis een talent. Ze krijgen er wel een opdracht bij. Handelt hiermee zolang ik op komst ben. En zolang hun heer nog niet terug is, moet er dus iets gedaan worden met die gift die ze krijgen. En Jezus legt hiermee uit wat er na zijn lijden en zijn opstanding gaat gebeuren. Hij gaat zijn plaats bij God innemen. En zijn discipelen, zijn dienaren op aarde, die gaat hij verlaten. Maar hij laat ze niet met lege handen achter. Hij geeft hen een talent, een gave. En wat zou dit talent nou kunnen zijn? Zijn dat jouw en mijn natuurlijke vaardigheden waar je mee moet werken? Maar ieder mens heeft toch andere talenten? De een is goed in techniek, de ander in organiseren, weer een ander is muzikaal. Maar in deze gelijkenis krijgt iedereen hetzelfde. Duidt dit dan niet op iets goddelijks? Zou het hier soms ook kunnen gaan over Gods geest? Gods geest die voor ieder die dat wil beschikbaar is. Na Jezus' hemelvaart werden de discipelen gedoopt en vervuld met Gods geest. Een mooier en een krachtiger geschenk bestaat er niet. Jezus doopt ons met Heilige Geest. Een goddelijke gave. Een talent. Of zoals in dit verhaal, een pond. Met opdracht. Dus ook aan ons. Handel hiermee. Of werk ermee. Zodat deze geest in kracht en wijsheid kan toenemen. In jou. Er wordt dus actie gevraagd van de ontvanger. Werk met het geschenk wat Jezus je geeft, zodat het zich kan vermenigvuldigen in jou. Geef Gods geest de ruimte om te werken. Want het doel is toch totale vervulling? Zo maak je de weg vrij. De weg vrij voor de edelen, oftewel voor Jezus. Om in jou, in ons, in zijn gemeente volledig terug te kunnen keren. We gaan even terug weer naar de gelijkenis. Want over deze mens, vertelt Jezus, zijn stadsgenoten haten hem. Die zonden hem een afvaardiging oudste achterna om te zeggen: wij willen niet dat deze man koning over ons wordt. Hier legt Jezus een link met gebeurtenissen uit het verleden, die bij heel veel Joden wel bekend was. Herodes de Grote, die ging naar Rome om zijn koninkrijk, Judea, op te eisen. En hij kreeg het nog ook. En zijn zoon, die deed later hetzelfde. Maar een Joodse delegatie, die ageerde tegen zijn bewind. En Jezus laat hier dus duidelijk merken hoe bewust hij zich is van de tegenwerking vanuit het Rijk der Duisternis. Hij weet welke strijd hij nog te voeren heeft. En degene die naar hem luisterde, die begrepen op welk voorval hij doelde. Maar nou een vraag voor jou en voor mij. Herkennen wij, herken jij in je dagelijkse leven met welke geestelijke tegenwerking je te maken hebt? Hoe gaat het nou verder in deze gelijkenis? En we lezen nu vanaf vers 15, de Naarderse Bijbel. Het geschiet, als hij het koningschap aanvaard heeft en terugkomt, dat hij zegt dat die dienaars tot hem geroepen moeten worden, aan wie hij het zilvergeld gegeven heeft, opdat hij te weten kan komen wat voor handel ieder heeft gedreven. Het geschiet, de eerste komt en zegt: Heer, uw pond heeft er 10 bij verdiend. En hij zegt tot hem: wel gedaan, goede dienaar, omdat je met het kleinste betrouwbaar bent gebleken, mag je gezag uitoefenen over 10 steden. De Heer komt terug en hij wil weten wat er gedaan is met de gave die hij gegeven heeft. En Jezus gaat hier uitleggen waarom er iets mee gedaan moet worden. De vermenigvuldiging van die gave, dat talent, dat heeft een doel. En als de eerste dienaar voor hem staat, dan valt er iets op aan wat deze man vertelt. Uw pond heeft er 10 bij verdiend. Hij zegt niet: ik heb er 10 bij verdiend. Nee, uw pond heeft er 10 bij verdiend. Hier is dus letterlijk sprake van een vermenigvuldiging. Deze dienaar heeft die gave dus de gelegenheid gegeven om te groeien. De ruimte geschapen om uit te breiden. Hierna zegt zijn heer tot hem: wel gedaan, goede dienaar, Omdat je met het kleinste betrouwbaar bent gebleken, mag je gezag uitoefenen over 10 stenen. In andere vertalingen staat het volgende. Wees machthebber over 10 steden. Als deze gave dus de kans krijgt om zich te vermenigvuldigen, dan leidt dat dus tot machthebber worden. Machthebber over steden en bolwerken. Steden en bolwerken, oftewel verdedigingswerken van het Rijk der Duisternis. Uit de reactie van zijn heer blijkt ook hoe belangrijk het is om betrouwbaar te zijn in het kleine. Hoe betrouwbaar ben jij naar de Heer toe in de kleine dingen? Wat wil Jezus ons nu door middel van de reactie van die dienaar eigenlijk duidelijk maken? Als hij jou en mij doopt met Gods Heilige Geest, dan is dat een begin. De bedoeling is dat die gave zich in jou en in mij kan vermenigvuldigen. Zodat je geestelijk krachtiger wordt en meer en dieper inzicht krijgt in de geestelijke wereld. Deze geest die schept ruimte in jou om zijn woorden en zijn beloften beter te laten hechten in je ziel. Gods doel is dat jouw menselijke geest zich gaat versmelten. Versmelten met zijn goddelijke geest. Zodat je woorden en gedachten als van God gaat spreken. En ernaar gaat handelen. Want dat hoort er wel bij. Maar hoe gaat dat dan? Hoe kan zijn geest zich nou verder in ons ontwikkelen? Gaat het hier alleen om in tongen spreken? Of over ook nog wat anders? En de beste manier om hierachter te komen, is het om de Heer te vragen. En toen ik het vroeg, toen gaf de Heer mij deze tekst. Doet hij het? Nee. Uit de NBG-vertaling, Psalm 103, vers 20. Looft de Heere, gij zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Looft de Heere, gij zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Door te luisteren naar de klank van zijn woord en die woorden ook te doen, te volvoeren, worden engelen krachtige helden. Zou dat nou dan ook niet voor ons gelden? Wij die zelfs meer zijn dan engelen en gedoopt met Gods geest. Hier ligt een geheimenis. Als je luistert naar de klank van Gods woord en het gaat doen, dan kan zijn geest zich dieper aan jouw geest hechten. En zo groei je uit tot een krachtige held, tot machthebber, zoals in die gelijkenis wordt genoemd. Mag Gods geest de ruimte krijgen om zich in jou en mij te vermenigvuldigen? Krijgt zijn geest de gelegenheid om Gods manier van denken en reageren te binnen te brengen? Sta je er open voor? Ben je er ontvankelijk voor? Zoek hiervoor zijn nabijheid, zijn klimaat. En een smeking kan zijn, dicht aan uw hart, Heer, daar wil ik zijn, want daar is mijn plaats. Leer mij, Heer, leer mij te reageren, te spreken en te doen zoals u doet. Als je verlangend bidt, Heer, meer van uw geest, dan vraagt dat van jou en mij vaak ook een betere gerichtheid, een beter luisteren en een beter in de praktijk uitleven. Niet mijn ideeën eerst, Heer, maar de uwe. Paulus zegt in Colossense 3, vers 2, dat is de Naarderse Bijbel, zint op de dingen van boven en niet op de dingen op de aarde. Want jouw leven is met Christus verbonden met God. In God. Leef dus vanuit boven. Het zit soms in die kleine dingen. Hoe ga je om met de mensen om je heen of in de gemeente? Wat is je houding, je opstelling ten opzichte van anderen? Kijk jij op de manier zoals Jezus naar mensen kijkt en naar omstandigheden? Of gaat het soms anders? Bijvoorbeeld, oh die, nou die moet ik niet meer, want die heeft dit gedaan of dat gezegd. Zie je over altijd eerst de zaken die in jouw ogen niet goed zijn, anders moeten? Heb je zo direct al een oordeel klaar? Of wil je positief blijven en de goede dingen als eerste blijven zien? Wat denk je dat Jezus als eerste ziet? Dan welt in mij en in jou waarschijnlijk op een smeking. Heer, leer mij toch zien zoals u ziet. En dan pas reageren. Het is soms best moeilijk om op hem gericht te blijven. Vooral als je je gekwetst voelt. Of bezeerd door wat gezegd of gedaan is. Maar wat doet Jezus dan in zo'n situatie? Hij heeft ook heel veel over zich heen gekregen. Van hem staat er, en dat is in 1 Petrus 2 vers 23, de NBG, die als hij gescholden werd, niet terugschold. Als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Mooi, hè? En soms best een hele oefening. En toch is het de enige manier. Vraag Jezus om jou door Gods geest de kracht te geven om je gevoelens in zijn hand te leggen. Zodat je kan leren loslaten en afstand nemen van wat je neerdrukt. Het vermeerderen van de werking van Gods geest in jou en in mij, dat hangt af van de mate waarin we luisteren en handelen naar de klank van zijn woord. Raadpleeg hem en roep hem aan. Beleid zijn woorden, beleid ze hardop. Want zo groeien we uit tot geestelijk krachtige machthebbers. Machthebbers over elk vijandelijk bolwerk. Dit talent, deze gave, die is zo krachtig en zo veelomvattend. Deze kracht deed Jezus uit de dood opstaan. We zingen niet voor niets. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. En deze ongeëvenaarde kracht is aan jou en mij gegeven. Deze kracht, deze geest, woont in jou en mij. En ben je dat bewust? En laat je die kracht in jou dus ook zijn werk doen? Jezus vertelt verder. Bij de tweede dienaar gaat het net zo als bij de eerste. Hij zegt, uw pondheer heeft 5 ponden opgebracht. En hij zei ook tot deze, en gij wees heer over 5 steden. Het mooie van deze reactie, de reactie van deze heer is, dat hij niet zegt, waarom heeft die pond geen 10 pond opgebracht, net als bij de vorige dienaar. Nee, deze meester oordeelt niet. Hij legt zijn dienaren niet langs de meetlat. Iedereen heeft de vrijheid om te handelen naar eigen kunnen en eigen inzet. Jezus verwacht van mij en van jou dat we ons naar vermogen inzetten. Hij weet toch wat in jou en in mij is. Hij overvraagt niet. Het enige wat hij vraagt is trouw en toewijding aan zijn gaven, de verdere vervulling met Gods geest. Hierna komt de volgende dienaar en die zegt... Ja, weet je het? Ja. Nee.
Even terug.
Ja. Zie hier, uw pond. Ik heb het weggelegd in een zweetdoek. Want ik was bevreesd voor u, omdat u een hardvochtig mens bent. U neemt op wat u niet hebt uitgezet en u wilt oogsten wat u niet gezaaid hebt. Deze man die heeft een heel andere reactie dan zijn mededienaren. Hij heeft de pond, de gave van zijn heer, in een zweetdoek gewikkeld. Een ander woord voor zweetdoek is sluier. Er ligt een sluier over de gave. Hij is bedekt, inactief, weggestopt. Er kan geen ontwikkeling plaatsvinden. En dat is het directe gevolg van de houding van deze dienaar ten opzichte van zijn meester. Hij verwijt hem nogal wat. Eigenlijk is er geen echt vertrouwen. De werkelijke bedoeling van zijn heer, die interesseren hem niet. Deze man die leeft gericht op zichzelf. Zo kan het dus ook. Hoe betrokken ben jij bij het samen met Jezus bouwen aan zijn gemeente in de hemel? Wil je meewerken in zijn koninkrijk? Vertrouw je Jezus als hij zegt, ik heb jou geroepen om mij te dienen in mijn gemeente. Mijn verlangen is om jou helemaal te vervullen met Gods geest. Geloof je dat dat mogelijk is? Hij wel. Waar ben je op gericht? Op hem of op je eigen welbevinden? Soms kan er een sluier gelegd worden over de werking van Gods geest in jou. De Satan die vestigt je aandacht maar al te graag op natuurlijke zaken en omstandigheden. Negatieve ervaringen, ze eisen je op. Ze willen je denken en je spreken beheersen en overheersen. En dit zorgt er heel vaak voor dat je niet ziet wat er in de geestelijke wereld gebeurt. En dat is nou precies het doel van het Rijk der Duisternis in mijn en in jouw leven. De werking van Gods geest tegengaan en liever nog blokkeren. En dat is wat Jezus hier duidelijk maakt. Laat de gave van zijn geest niet versluieren of bedekken. En waar je dit opmerkt, mag je door de kracht van diezelfde geest in Jezus' naam die bedekking, die sluier verbreken. Wat zegt deze man, deze dienaar nou nog meer? Hij is bevreesd, want omdat u een hardvochtig mens bent. En in andere vertalingen staat, een streng mens. U neemt op wat u niet hebt uitgezet en u wilt oogsten wat u niet gezaaid hebt. En hierna bevestigt zijn meester die woorden. Jazeker, ik neem op wat ik niet heb uitgezet. En ik wil oogsten wat ik niet gezaaid heb. En je hebt dit geweten. Maar waarom heb je dan toch mijn gave, dit talent, niet naar de bank gebracht. Welk nut heeft deze gave voor jou als je er niet mee werkt? Komt het niet alleen tot zijn recht als het zich mag vermenigvuldigen? Bij de bank wordt er tenminste nog iets mee gedaan. En wat bedoelt deze dienaar nu met de opmerking: u neemt op wat niet door u is uitgezet? En Jezus haalt hier een andere gelijkenis aan. Een gelijkenis uit Matteüs 13. Iemand zaait goed zaad in zijn akker. En terwijl iedereen slaapt, komt de vijand en zaait onkruid midden tussen het koren. En hij gaat weg. En als het graan opkomt, komt ook het onkruid op. En de slaven die vragen zich af hoe het onkruid in die akker is gekomen. En de Heer zegt: dat heeft een vijandig mens gedaan. Moeten ze het bijeenhalen? Nee, zegt hun Heer, want bij het bijeenhalen van het onkruid zou je ook het koren kunnen uittrekken. In de oogsttijd, als het koren volgroeid is, haal dan het onkruid bijeen, bind het in bossen om het te verbranden en breng het koren bijeen in mijn schuur. Het door de vijand gezaaide onkruid wordt in opdracht van God en door de kracht van zijn geest bijeengehaald, tot bossen gebonden en verbrand. God en Jezus willen wel degelijk opnemen en vernietigen wat het rijk der duisternis in ons leven heeft uitgezet en nog wil uitzetten. Wat deze dienaar constateert is dus helemaal juist. Hij wil alleen niet meewerken aan dit proces. Een proces van reiniging, heiliging, onder leiding van Gods geest. Wegdoen wat niet uit God is in jouw leven. En deze dienaar die dooft dus hiermee de werking van Gods geest uit. Die sluier die zorgt voor een totale bedekking. Door middel van deze gelijkenis laat Jezus ons zien hoe belangrijk het is dat we zijn geest de ruimte geven om zich te ontwikkelen. Luisterend naar de klank van zijn woorden en ze in praktijk brengen. Zijn woorden uitleven. Eén worden. Versmelten met Gods geest. Een sterke held worden. En een machthebber in de geestelijke wereld. En in dit proces samen met hen het onkruid verdelgen. En het koren blijft dan over. Zijn voeding voor ons. Zijn liefde. Zijn woorden. Zijn levenskracht. Wat doe je met de gave die Jezus aan jou heeft gegeven? Geef het de ruimte om zonder welke sluier dan ook rijkelijk in jou te kunnen vermenigvuldigen. Luister naar de klank van zijn woord en voer het uit. Amen. Ik wil met jullie bidden. Ja, Heer, uw woord horend, Heer, dan kan er eigenlijk maar één reactie zijn. Een verlangen dat uw geest zich nog hechter en dieper kan hechten aan onze geest. Heer, zodat wij verder vervuld worden van uw woorden, uw gedachten. Heer, en ze ook uitleven, verder en duidelijker uitleven. Heer, we willen luisteren naar de klank van uw woord en het gaan doen. Eén worden met u. Dat is een verlangen. Heer, één met uw geest in uw gemeente, Heer, en samen met u, uw gemeente in de hemel gestalte geven. Dank u, Heer, voor dit onmetelijke geschenk. Heer, waar we zo rijk mee zijn. Heer, het is onbeschrijfelijk. Vol dank zijn wij en vol aanbidding voor u. Amen.